Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars thuis. Hartelijk welkom in deze morgendienst van de laatste zondag van het jaar 2013. Mijn naam is Gerrie Verboom, ik ben vandaag de ouderling van dienst. Mocht u naar aanleiding van deze bijeenkomst of zomaar over onze gemeente wat willen weten, dat kan. Na afloop sta ik samen met dominee van der Dussen ergens in de kerk. U bent van harte welkom. De organist is Jaap Mulder. De collecte is voor de stichting Open Huis Sint-Katrien. De kinderen van kinderbijbelgroep 1 en 2 komen vanmorgen bij elkaar. De kerkraad stelt voor om op zondagmorgen 5 januari na de dienst in een lichte vorm, wat het ook mag zijn, een nieuwjaarsreceptie te houden. Leon Smit wil nu graag nog iets zeggen over de jeugddienst van 5 januari.
Ja, komende zondag is alweer de eerste jeugddienst van komend jaar. Ik wil jullie daar allemaal voor uitnodigen. Het thema is Zie mij. De dienst wordt volgens mij in 1GK gehouden. Klopt dat, Aaron? Ja, dat klopt. En jullie zijn allemaal van harte uitgenodigd. Dus tot dan.
Dankjewel, Leon. Aanstaande dinsdagavond is er een gecombineerde dienst met de CGK. Deze bijeenkomst begint om 7 uur... en vindt plaats in dit kerkgebouw. De voorganger is dominee Timmerman. Vanmiddag is er geen dienst. We begroeten een nieuw gemeentelid en dat is de heer Joop Schreuders. Hartelijk welkom. We hopen dat je hier een goede tijd zult hebben. We zingen nu E58 en na een moment van stilte, foto en groet zingen we Psalm 93. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Laat ons stil worden voor God. Nu spreken we uit dat onze hulp is in de naam van de Heer, de schepper van hemel en aarde. Genade, zij u, en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Kinderen van de kinderbijbelgroepen, jullie kunnen nu naar boven gaan. gaat daar ook goed zo te horen. Laten we bidden. Grote God, lieve Vader, wij danken u dat we hier in de kerk kunnen horen dat u overwint. En dat het verschrikkelijke tumult in deze wereld uw troon niet omver krijgt. We danken u dat we dat hier kunnen horen, omdat we het soms wel denken. Dat het niet meer goed komt. Heer, wilt u in Christus, door de kracht van uw Heilige Geest, zulke sterke woorden tot ons spreken, dat we weer volop vertrouwen hebben in u en ons aan u toevertrouwen. In Jezus' naam. Amen. Vanmorgen preek ik over het drama van de kindermoord. Dat wordt verteld in Matthäus 2. Truus Mulder zal het hele hoofdstuk aan u voorlezen. Dat zal ze in twee etappes doen. Het eerste gedeelte van het hoofdstuk gaat over de magiërs, ofwel de wijzen uit het oosten. En het is een goede gelegenheid om dan ook het lied te zingen uit de eigen bundel nummer 28. De wijzen, die gingen samen reizen. Dat zingen we in wisselzang. Ik zal dat zometeen nog aankondigen. Truus zal na vers 12 pauzeren. Dan zingen we dat lied. Ik kondig dan de wisselzang aan. En dan daarna vervolgt ze met de rest van Matthäus 2.
Toen Jezus geboren was in Bethlehem in Judea, tijdens de regering van Herodes, kwamen er magiërs uit het oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen: waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn gekomen om hem eer te bewijzen. Koning Herodes schrok hevig toen hij dit hoorde, en heel Jeruzalem met hem. Hij riep alle hoge priesters en schriftgeleerden van het volk samen om aan hen te vragen waar de Messias geboren zou worden. In Bethlehem in Judea, zeiden ze tegen hem, want zo staat het geschreven bij de profeet: en jij, Bethlehem in het land van Juda, bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda, want uit jou komt een leider voort die mijn volk Israël zal hoeden. Daarop riep Herodes in het geheim de magiërs bij zich. Hij wilde precies van hen weten wanneer de ster zichtbaar geworden was, en stuurde hen vervolgens naar Bethlehem met de woorden: stel een nauwkeurig onderzoek in naar het kind. Stuur mij bericht zodra u het hebt gevonden, zodat ook ik erheen kan gaan om het eer te bewijzen. Nadat ze geluisterd hadden naar wat de koning hun opdroeg, gingen ze op weg. En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Zij wierpen zich neer om het eer te bewijzen. Daarna openden ze hun kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken aan: goud en wierook en mirre. Nadat ze in het droom waren gewaarschuwd om niet naar Herodes terug te gaan, reisden ze via een andere route terug naar hun land.
Lied 28 uit de eigen bundel. 1 en 2 zingen we allemaal. Vers 3 zingen de vrouwen.
vers 4 de mannen en 5 en 6 weer allemaal.
Kort nadat zij op die manier de wijk genomen hadden, verscheen er aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Hij zei: sta op en vlucht met het kind en zijn moeder naar Egypte. Blijf daar tot ik je weer roep, want Herodes is naar het kind op zoek en wil het ombrengen. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Daar bleef hij tot de dood van Herodes. En zo ging in vervulling wat bij monden van de profeet door de Heer is gezegd: uit Egypte heb ik mijn zoon geroepen. Toen Herodes begreep dat hij door de magiërs misleid was, werd hij verschrikkelijk kwaad. En afgaande op het tijdstip dat hij van de magiërs had gehoord, gaf hij opdracht om in Bethlehem en de wijde omgeving alle jongetjes van 2 jaar en jonger om te brengen. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jeremia. Er klonk een stem in Rama, luid wenend en klagend. Rachel beweende haar kinderen en wilde niet worden getroost, want ze zijn er niet meer. Nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei: sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël. Want zij, die het kind om het leven wilden brengen, zijn gestorven. Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. Maar toen hij daar hoorde dat Archelaus, zijn vader Herodes, was opgevolgd als koning over Judea, durfde hij niet verder te reizen. Na aanwijzingen in een droom week hij uit naar Galilea. Hij ging wonen in de stad Nazareth en zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeten: hij zal een Nazoreer genoemd worden.
Dit verhaal duwt ons als het ware hardhandig weg van de kribbe in Bethlehem en plaatst ons terug in de rauwe wereld van vandaag. De rauwe wereld waarin onschuldige kinderen worden vermoord. Wat een omslag in dit hoofdstuk. Met dat zwingende lied 28 waren wij nog even helemaal blij met de aanbidding van het kind. En toen ineens maakten de lieve kreetjes van de baby plaats voor het gehuil van de moeders. Een cynicus zou zeggen: welkom in de echte wereld na een paar dagen dromen. Ik ga jullie ertoe aansporen om dat cynisme buiten de deur te houden. En om in die rauwe wereld te volharden in het geloof, realistisch te zijn en zelf steeds weer tot overgave aan de Heer te komen. Matteüs maakt van een Bijbeltekst gebruik om te schetsen hoe vreselijk dit drama is. Een Bijbeltekst uit Jeremia. Hij komt op de dia nu voor. In Jeremia 31 vers 15 staan de woorden waar Matteüs hier gebruik maakt. Jeremia is de profeet die de ballingschap van de Israëlieten naar Babel aankondigt. En hij beschrijft dan hoe de aartsmoeder van Israël, Rachel, de vrouw van Jacob, die toen al eeuwenlang dood was, als het ware weer tot leven komt, omdat ze eist van wat er gebeurt. Ze ziet haar nageslacht, haar kinderen, afgevoerd worden naar Babel. En Rachel, zo zegt Jeremia, die loopt te snikken van verdriet om het drama dat zich met het volk afspeelt, dat onder andere uit haar moederschoot is voortgekomen. Joost van de Vondel, een van onze grootste dichters, zegt het zo: Herodes maakt de geest van Rachel wakker, die waren gaat rondwaren, door beemt en wij. Wie zal die droeve moeder troosten, nu zij haar lieve kinders derft? Hoor het, zegt Matteüs, dan hoef ik jullie verder niks te vertellen. Hoor het, het gejammer van moeders over alle peutertjes van 2 jaar en jonger die afgeslacht worden. Ik heb er nog een tekst onder gezet. Een latere tekst uit Matteüs, waar de Heer zelf aan het woord is. Ik ben niet gekomen om vrede te brengen, maar het zwaard. Dat is zo'n rare tekst die zo haaks lijkt te staan op het evangelie van kerst. Vrede op aarde. Maar hier valt die tekst op zijn plaats. Want het afschuwelijke van het drama is dat het niet zou zijn gebeurd als Jezus niet was geboren. Het is een reactie van Herodes op die geboorte. Als Jezus niet was geboren, waren al die kindertjes gewoon vrolijk in leven gebleven. En dat is het verschrikkelijke. En daar doelt Jezus op met die wonderlijke tekst uit Matteüs. Door mijn komst wordt er een reactie losgemaakt in deze wereld. Een reactie van woede en oorlogsgeweld. En daarmee krijgen de cynische mensen alleen maar meer argumenten. Ja, zeggen ze. We zijn er dus niks mee opgeschoten dat Jezus geboren is. Integendeel. Het maakt de zaak alleen maar erger. En hoe naar het ook is, wij moeten dat wel onder ogen zien. Dat na de geboorte van Christus deze wereld het toneel is gebleven en steeds weer geworden van het zwaard. Van geweld. Van duivelse reactie. Daar zit wel een zekere logica in. De logica van de dictator. Want verplaats je nu eens in koning Herodes. Een man die, ja, wel een dictator was. Bekend stond hij om zijn wreedheid en niets ontziend geweld. Als hij dat de kop in ging drukken. Opstanden. Herodes voelt zich bedreigd door de geboorte van Christus. Juist doordat die wijzen, die magiërs, het kind komen aanbidden. Hij zoekt het uit en raakt hevig verontrust. Nu schijnt de lang verwachte koning van de Joden geboren te zijn. En razend wordt hij als hij dan vervolgens ook nog misleid wordt. Want hij spreekt met de wijzen af dat zij hem komen zullen vertellen waar het kind precies zich bevindt. Want, zegt hij, dan voeg ik mij bij jullie, dan kom ik hem ook aanbidden. Maar dat plan valt dus in duigen, doordat de magiërs in een droom te horen krijgen, niet langs Herodes terug. Hij mag het niet weten. Er staat dat hij door hen misleid is. De volgende dia geeft dat aan. Nu is er met dat woord misleiden wat aan de hand. Op andere plekken in Matteüs, hoofdstuk 9, 27, de lijdensgeschiedenis, waar Jezus bespot wordt, in die teksten, daar wordt het woord gebruikt als het gaat om het belachelijk maken van Jezus. En zo zou je het hier eigenlijk ook wel kunnen vertalen. Ik kies voor de vertaling dat Herodes merkt dat hij door de magiërs voor schut is gezet. Want zo voelt dat wel voor hem. Hij is gewoon voor schut gezet. En is het dan een wonder dat hij razend wordt? De regie ontglipt hem volkomen. Er wordt over hem heen gelopen. En vind je het dan gek dat hij in razende woede maatregelen treft, niet gehinderd door vaderlijke of moederlijke gevoelens? Zo ongeveer zal het ook in huizen Assad zijn gegaan. Zo van, maar dit laat ik niet op me zitten. Dat een stelletje boeven van de tegenpartij aan de poten van mijn stoel beginnen te zagen. En wees nou eens reëel. Als dat jou gebeurt op je werk, dat er een of andere snotneus binnenkomt en die begint aan de poten van jouw stoel te zagen, wat doe jij dan? Het is de logica van de dictator, waardoor de geboorte van het kind van de Messias op deze afschuwelijke reactie staat. Het contrast met de magiërs kan niet groter zijn. Zij aanbidden. En zo zijn wij hier ook. Om te aanbidden. Om Jezus te verwelkomen als de redder van deze wereld. En dat was ook waar God op mikte. Dit is ook de natuurlijke reactie. Dat onze lieve Heer welkom is. Nu zijt welkomen, Jezu onze Heer. Natuurlijk. Maar die andere reactie is er dus ook. En die is er nog steeds. Dat mensen weigeren te aanbidden. En dat komt doordat het evangelie ook niet iets onschuldigs is. Jezus brengt het koninkrijk van God. Ik heb dat in de kerstnachtdienst zo genoemd. Hij eist de wereld radicaal op voor God. En dat is voor wie zich daaraan gewonnen wil geven een godsgeschenk. God eindelijk terug. God eindelijk heilzaam aanwezig in ons midden. Maar een heleboel mensen believen dat niet. Wat moet God hier? Komt God soms aan de poten van onze stoel zagen? Een van de sterkste drijfveren van het moderne atheïsme is dit. Niet dat het wetenschappelijk allemaal zo ingewikkeld wordt, God erbij. Veel sterkere drijfveer is, als God deze wereld claimt, dan zaagt hij aan de poten van mijn stoel. Dan is het de bedoeling dat ik op de knieën ga. En dat vertik ik. Het evangelie roept een woedende reactie op van mensen die de macht willen blijven houden. En een woedende reactie van de duivel die de macht wil blijven houden. Een onrustbarende tekst, Openbaring 12, vers 12, dat de Satan is neergedaald naar de aarde, woedend, omdat hij weet dat hij geen tijd te verliezen heeft. De duivel weet, zijn spel is uit als het koninkrijk van God zich baan breekt. En er volgt een woedende reactie. En zo luidt de komst van het kerstkind een machtsstrijd in deze wereld. En dat is een drama. Want het is de goede God, onze lieve Heer, die deze wereld terug wil hebben. En wat een drama dat niet allen zeggen, welkom, lieve Heer. Maar dat, als door een adder gebeten, mensen zich verharden. En met de hakken in het zand doorleven. Alsof er geen koninkrijk van God in aantocht is. Zo gezien zit er wel logica in dat de wereld sinds kerst nog niet ten volle veranderd is. En dat de lichtflitsen overal het duister niet volledig hebben weggevaagd. Het duister reageert, heftig, woedend. En toch geen cynisme. Want Matthäus 2 laat toch zien dat dit maar een episode is. Een voorbijgaand drama. Herodes sterft. En dan kan het kind terugkomen. Het kind. Het kind overleeft. Als enige. Dat is een voorbode van de opstanding. De opstanding waarbij God in zijn overmacht de door woedende vijanden gekruisigde Heer het leven geeft. En dan sputtert Herodes nog na in de persoon van die Archelaus. En dan moet het kind toch nog uitwijken naar Galilea. Toch nog in de buitenwijken. Maar daar is het veilig. Het is nu al dichter bij Jeruzalem, de hoofdstad, waar de troon van David staat, dan in Egypte. En zo wil dit hoofdstuk ons realistisch maken. Aandringen tot overgave. Maar zeker ook behoeden voor cynisme. En ons aansporen om te volharden in het geloof en in de hoop. Dit verhaal slaat de brug van kerst naar Goede Vrijdag en Pasen. De Heer leeft. Al hebben woedende machten hem gekruisigd. Deze wereld is op weg naar het volmaakte, goede koninkrijk van God. Want deze koning krijgen ze er niet onder. Ik ga het in 3 korte opmerkingen nog uitwerken. Dat realisme, die volharding en de overgave. Eerst realisme. Ja, christenen moeten realistisch zijn en niet in een droom leven of wegvluchten van de realiteit. Laten wij realistisch zijn en ons de wereld niet mooier voorstellen dan die is. De wereld die God zo lief heeft gehad, dat hij zijn zoon voor haar gegeven heeft. De wereld zit voor een groot deel helemaal niet te wachten op die zoon. Daar komen wij nu in deze tijd van grootscheepse ontkerkelijking, desinteresse in het evangelie, ook meer dan ooit achter. En er is dan ook de verleiding om je nou als kerk terug te trekken in een klein hoekje van persoonlijk geloof en om het daar knus te hebben met elkaar. En dat is ook wel goed dat we dat doen af en toe, dat we bij elkaar schuilen en het, als het enigszins kan, goed hebben bij elkaar. En toch is het een verleiding. Want het evangelie is te groot om te volstaan met een knus hoekje. Het evangelie is er voor de wereld, omdat God de wereld onder zijn beslag wil brengen. En het evangelie is ervoor dat mensen van heide en verre toch komen om Christus te aanbidden. Denk maar weer aan die magiërs uit een ver heidens land. Ze kwamen om de Joodse Messias te aanbidden. Daar mogen en kunnen we als gemeente niet achter terug. En het is zaak dat wij blijven zoeken naar mogelijkheden om de aansluiting tot stand te brengen met die zoekers. Die op weg willen naar het koninkrijk. En tegelijk realisme. Want wat is het een moeilijk karwei om juist in deze wereld met zijn desinteresse, zoals van de fariseeën die zeggen en de schriftgeleerden zeggen, ja, hij wordt in Bethlehem geboren, maar ze verzetten geen stap om er naartoe te gaan. Desinteresse en afkeer, zoals Herodes. Allebei, je proeft het grootscheeps om je heen. Desinteresse en afkeer. Wat is het een moeilijk karwei om in zo'n wereld op een overtuigende en relevante manier dat evangelie present te stellen. We kunnen er niet achter terug. Maar makkelijk is het niet. Wees realistisch. Volharding. Volharding met hoop. Straks 2014 na Christus. Volhouden mensen. Het kind heeft het overleefd. De Heer is waarlijk opgestaan. Het is een eindeloos lange tijd van reactie van de duisternis op het licht. Maar dit hoofdstuk bezweert ons erop te vertrouwen dat het licht overwint. Geef niet toe aan cynisme, aan mismoedigheid. Trouw je toe aan het evangelie van het komende koninkrijk. God is met deze rauwe wereld op weg naar de volleinding. In Christus Jezus, de Heer. Zet je kroon af. Dat deed Herodes niet. En het is makkelijk om te wijzen en zeggen, wat een schurk, wat een duivelse vorst. Maar wees bedacht op de tegenkrachten in jezelf. Ergens zit het diep in elk mens, de drang om een beetje God te zijn. Ik geef jullie een paar vragen mee. Ga eens bij jezelf na. In hoeverre jij hartstochtelijk wilt dat de dingen gaan zoals jij het wilt. Zodat je het niet verdraagt als de dingen niet gaan zoals jij het wilt. Ga eens bij jezelf na hoe kwaad je kan worden als je je zin niet krijgt. Ga eens bij jezelf na hoe dwingend je kunt zijn richting anderen. Zelfs in een relatie kan dat. Dat je in je relatie de ander wil dwingen om zo te zijn als jij vindt dat het moet. Zoals een mens ook God kan willen dwingen om zo te zijn als jij vindt dat hij moet zijn. Het evangelie van de komst van Christus vraagt ook ons om neer te vallen. Om onszelf te relativeren. Bij God moet je tegen je verlies kunnen. En nou is dit het geheim. Als je dat kunt en als je dat doet, als je je gewonnen geeft aan de Heer en zegt, Heer, u bent God. Ik niet. Dan ga je op datzelfde moment het koninkrijk en de zaligheid binnen. Amen. Ik citeer de Vondel in de preek. De tekst die ik citeerde staat in het liedboek, in gezang 154. O kerstnacht, schoner dan de dagen, hoe kan Herodes het licht verdragen dat in uw duisternissen blinkt? Jaap Mulder en Yvonne Jonker zullen de muziek van dit lied nu spelen. En daarmee bieden zij jullie een moment van meditatie aan. En daarna zingen wij Psalm 2, vers 1 en 4. Thank you. Aansluitend aan de preek ga ik u nu Gods geboden voorhouden. En wel uit 1 Korinthe 16. Een paar aansporingen. Wees waakzaam. Volhard in het geloof. Wees moedig en sterk. Alles wat u doet, moet u met liefde doen. Gezang 63 zingen wij aansluitend, vers 4 en 5. En voorbeden doen. Heere God, we zijn weer terug bij die swingende zang van aanbidding van Christus. En brengen u de lof en de dank dat u in hem naar ons en naar heel deze wereld omziet. En dat u ons op het hart bindt om te geloven dat we op weg zijn naar uw koninkrijk. Wij danken u dat u ons daarvoor naar de kerken roept. Elke zondag weer. Om de moed en de hoop in ons hart levend te houden. Wilt u door uw geest in ons hart werken, zodat we mismoedigheid en kleingeloof en cynisme kunnen weerstaan. Zodat we gegrepen worden door het goede nieuws, door de naam van Christus. Zodat we gaan opmerken de weerschijn van zijn licht in deze wereld. Zo dat we waakzaam zijn om hem straks een warm welkom te bereiden. We bidden u om persoonlijke bekering. Als in ons eigen hart de drang om een beetje God te zijn opspeelt. En als we onszelf tot middelpunt van de wereld maken en het niet verteren als u en andere mensen ons komen storen en in de weg lopen. Heer, breng ons door uw geest steeds opnieuw tot overgave, tot aanvaarding van uw heerschappij over ons leven. Breng ons tot nederigheid, dat we onze eigen kroon willen afzetten en hem aan de voeten van de Heer Jezus willen werpen. Wilt u ons tot een christelijk realisme brengen? Zo dat we ons niet terugtrekken uit deze wereld om het alleen nog maar knus met elkaar te hebben, maar dat we oog blijven hebben voor uw claim op de wereld en uw liefde voor de wereld. Zo dat we de aansluiting zoeken met mensen in deze wereld om ons heen die op een of andere manier op weg gegaan zijn om te zoeken en die u wilt laten vinden. Geef ons met elkaar wijsheid om de goede manier te vinden en om tegelijk niet om te vallen als we merken dat er zoveel desinteresse is, een harde afwijzing, een geloofsafval ook. Wij bidden u voor diegenen onder ons die hebben afgehaakt, te twijfelmoedig zijn geworden of te veel hechten aan hun eigen plek in deze wereld en u er eigenlijk niet bij kunnen en willen hebben. O Heer, wij dragen ze aan u op. Kinderen, broers en zussen, ouders soms, vrienden, partners. Heer, betoon u ook aan hen de goede en sterke God. Wij bidden u voor het open huis. Blij dat in de Katrien gastvrijheid is. Zegen allen die eraan meewerken. Zegen die plek midden in de stad. Zegen de contacten. Dat het evangelie van u daarin kan oplichten. We bidden u voor deze wereld. Met zoveel slachtpartijen, ook onder onschuldige kinderen. Syrië, de Centraal-Afrikaanse Republiek, Soedan. Och Heer, te veel om op te noemen. U ziet het. Weeg het in uw hand. Doe die tranen in uw kruik. Schrijf ze in uw boek. en doe toch uw koninkrijk komen. In Jezus' naam. Amen. De collecte wordt nu gehouden. Dan zullen de kinderen terugkomen in de dienst. En daarna zingen wij de apostolische geloofsbelijdenis.
de God van de hoop.
Wij vullen u met louter vreugde en vrede in het geloof, om overvloedig te zijn in de hoop, door de kracht van de Heilige Geest.